Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 18, daarvan het achtste vers. Psalm 18, vers 8. Hun zijt gij goed, die goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt uw rein bij hen die rein zijn, maar verkeerden toont gij u een worstelaar. En wat er verder volgt uit het achtste vers van Psalm 18. De schriftlezing voor deze middag is opnieuw uit een brief van de apostel Petrus. Nu de eerste brief, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. In aansluiting daarop zingen we uit de berijming van het gebed des Heren, het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heren. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 25. Zingen uit de berijming van het gebed des Heren het zesde vers en doen de belijdenis des geloofs.
Daarom opschottende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, dengene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
In deze leerdienst gaan we weer verder met te lezen in de Heidelbergse Catechismus. Zondag 13 is aan de beurt van behandeling. Vorige keer hebben wij vraag en antwoord 33 gelezen, waar het over de naam Gods enige geboren Zoon gaat. En nu vraag en antwoord 34. Zondag 13, vraag en antwoord 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Grote en eeuwig God, opnieuw zoeken wij uw aangezicht hier in ons kerkgebouw, of zijn wij thuis verbonden via de middelen die gij daartoe gegeven hebt, en u geeft ons opnieuw dat we samen onder uw woord mogen zitten, en voordat we daaraan kunnen beginnen, Heere, zoeken wij uw aangezicht om ons inzicht te mogen geven in de dingen waar het vanmiddag ook over gaat. Dat we door uw geest mogen worden onderwezen in die zaken die onze catechismus ons aanreikt op grond van uw woord. En dan worden daar woorden gebruikt, Heere, die ons bekend in de oren klinken. Maar wilt u ze ook toepassen aan onze harten? Als het gaat over de zonden. Als het gaat over de duivel. En dat wij onder de schuld van die zonde liggen en onder de heerschappij van de duivel. Die hebben ons beroofd van het beeld Gods waarmee u ons geschapen hebt. Die hebben ons verbannen uit uw zegenrijke aanwezigheid. Die hebben ons gebracht onder de vloek van de wet en onder de toren Gods. Heren, wij zouden wellicht op deze prachtige voorjaarszondag hele andere klanken hebben willen horen over de schepping die juicht tot uw eer, over het schepsel dat zich mag verblijden in uw goedheid. Maar Heer, het is toch ook in de weg van uw voorzienigheid dat u ons ook opnieuw bij de zonde wilt bepalen. En dat u daar ook bij laat verkondigen dat wij onmachtig zijn om ons uit die zonde te verlossen en ons van die schuld te bevrijden. Dat er in ons geen kracht is om die heerschappij van de duivel te verbreken. Heere, geef dat dat niet alleen maar klanken zijn die wij eerder hebben gehoord, maar dat dat beleefde zaken mogen zijn of worden of verdiept mogen worden. En dat we vanuit de schriften ook gebracht mogen worden bij die bede die de apostel Paulus ons leert. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want als wij de kracht en de macht van de zonde gewaar worden, als we de listen van de boze leren kennen, als we de zwakheid van ons vlees moeten doorleven, dan zullen wij de hoop in onszelf verliezen. Zoals we dat straks ook met Psalm 49 gaan zingen, dat wij de prijs van onze ziel dat we het rantsoen aan u in tijd nog eeuwigheid kunnen voldoen. Dat onze schatten onze broeders niet in het leven behouden, dat we aan u geen losprijs kunnen geven. Heere, bind dat toch op onze harten. Opdat onze godsdienst niet is alleen maar een zaak van religie, van gewoonte, maar dat het een innerlijke betekenis mag hebben en krijgen. Dat we oog krijgen voor het evangelie dat u ook deze middag wil laten verkondigen. Dat u Heere bent, de Heerser, die alle macht heeft gekregen in hemel en op aarde. Die veel sterker bent dan het geweld van de boze, die veel meer kracht heeft dan de zonde, die de wereld heeft overwonnen, ja, die de dood en het graf heeft geopend. Heere, schenk dan daar zicht op. Daarom bidden we om uw geest, Heer, of dat hij ons geloof wil geven bij aanvang, maar ook dat geloof wil vermeerderen, krachtiger, sterker wil maken, om ons te leren de toevlucht te nemen tot het bloed van de gekruisigde, om te schuilen onder de schaduw van uw vleugelen, om liefde te ontvangen voor u en voor uw dienst, om in ootmoed onze schulden te belijden voor u, onszelf voor u te mishagen, maar ook om ijver, om u te dienen, in gehoorzaamheid. Want u bent dat toch waard, Heer, en dat zal toch dat volk dat u in beginsel verlost hebt van hun zonden, als ze daar zicht op krijgen, als een wens, als een begeerte in hun hart omdragen. Och, of wij uw geboon volbrachten, genade, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de krachten om die te doen uit dankbaarheid. Heere, geef ons dan ook deze middag zo te zien waarvan wij verlost moeten worden. En dat het ook door uw geest mag worden bekendgemaakt in onze harten, zodat wij de oorzaak van de zonde en het karakter van de zonde gaan leren verstaan. Maar ook dat wij leren schuilen aan de voeten van de gekruisigde. Wilt u ons dat leren, Heren, als wij nog voor eigen rekening leven, als we nog onbekend zijn met die innerlijke overtuigingen van zonde, gerechtigheid en oordeel? Maar wilt u ons ook dieper inleiden als we daar in beginsel kennis aan kregen? We hebben bij de apostel Petrus gezien hoe hij in beginsel moest en kon belijden: ik ben een zondig mens. Maar hoe dat ook niet stil is, heeft gestaan, maar hoe hij daar meer kennis aan heeft gekregen en ook zo meer zicht heeft gekregen op datgene waar we gelezen hebben. Dat ge niet gekocht zijt met goud of met zilver, maar met het dierbaar, met het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Dat wij zien, Heere, hoe duur dat de zonde is geweest. Hoe groot de prijs is geweest die u heeft moeten betalen, Heere Jezus Christus, om uw volk te verlossen van hun zonde. Heere, schenk daar zicht op. Laat uw kinderen daar elke keer maar weer bij bepaald worden. Hoe dierbaar die prijs is, hoe kostbaar dat bloed is, omdat ze bang worden van te zondigen, omdat ze bang worden om de Heere Jezus Christus opnieuw te kruisigen. Geef ons dan heilige meditatie bij deze dingen, heilige overdenkingen bij dat bloed van de gekruisigde. En Heere, zo bidden wij u of u wereldwijd uw koninkrijk wil uitbreiden, of dat u de prediking wilt zegenen aan de harten, of dat u het rijk van de vorst der duisternis schade wil berokkenen, velen uit zijn macht wil trekken en tot uw wonderbare licht brengen. Heren, wij danken u dat ook in onze dagen, te midden van de aanvallen van de boze, er nog wonderen gebeuren. We kunnen horen van de Duitse predikant Latzel, die vrij is gesproken van opruiende taal, omdat hij zich met uw woord heeft bediend om te waarschuwen tegen de praktijken die tegen de schriften ingaan. Heren, wij danken u dat er toch nog ook een vrijheid van het woord mag zijn. En dat we op grond van uw woord toch nog die belijdenis mogen naspreken. En geeft u, Heren, dat wij dan wel met zorg onze woorden kiezen, maar toch niets af zullen doen van de waarheden van uw woord. Wilt u ons zo huiswerk in dat opzicht meegeven? En dat wij ons bezinnen mogen op dat woord en nooit zullen wennen aan de geest van de tijd en wat normaal is gevonden in deze wereld. Maar dat we altijd maar weer leren luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Heren, wij bidden u ook voor al het werk dat in uw koninkrijk in stoffelijke zin mag gebeuren. Gisteren mochten we ook met onze gemeente een goede ontmoeting hebben, een verkoping. U hebt het alles wel gemaakt in allerlei opzichten. We danken u voor alle arbeid die daaraan verricht is, voor de opbrengst die mocht worden verkregen. Heren, dat het ook op de goede bestemmingen mag aankomen en wilt u ook de saamhorigheid onder elkaar daardoor verstevigen en versterken. En bovenal, heren, dat wij beseffen dat, al mag er een stuk gezelligheid zijn in de gemeente, maar dat het toch vooral te doen is om de zaligheid, die daar ook niet mee in tegenspraak hoeft te zijn. Maar dat we dat als het ene en als het hoogste goed mogen najagen. Geef zo, heren, dat er ook werkelijk gemeenschap onder ons mag zijn. Dat we elkanders lasten mogen dragen. Dat we elkanders noden mogen kennen. En elkaar in de gebeden mogen opdragen. Elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Daar waar nood is, mogen helpen. Waar dorst is, water mogen geven. En al die dingen meer die Gij in uw woord ons aanwijst, waardoor het geloof werkzaam wordt, handen en voeten krijgt. Heere, laat uw koninkrijk zo mogen komen, zodat ook anderen mogen leren zien wat het betekent om gemeente te mogen zijn. Vanuit de gedachte, ziet hoe lief ze elkander hebben. Heere, dat kan nooit vanuit onszelf opkomen. Ook binnen de christelijke gemeente is er de zonde, is er de duivel. Is er de wereld en al die andere vijanden die op de loer liggen om uw koninkrijk te bedreigen. Maar Heere, u bent de Kyrios, de heerser, die aan de rechterhand der majesteit en der kracht Gods is, om uw kerk te regeren. Wilt u dat ook doen, ook in deze 21ste eeuw? Heere, wij bidden u voor al het werk dat in de zending mag geschieden, alle werk die gedaan mag worden bij het vertalen van de schriften, ook in nieuwe en onbekende talen. We bidden u voor de evangelieverkondiging onder Israël. We bidden u ook, heren, voor alle christenen die in nood zijn, onder oorlogsgeweld zuchten. In het bijzonder mogen we u opnieuw het volk van de Oekraïners aan u opdragen en met name aan de huisgenoten des geloofs. Wilt u ook hen nabij zijn? Geef dat die vreselijke oorlog mag stoppen. Geef dat er een terugkeer mag komen van de vluchtelingen en herbouw van alles wat verwoest is. Maar bovenal wilt u de wonden die er geslagen zijn helen door de balsem van het evangelie. We bidden u ook voor de kerk die vervolgd wordt. Waarvoor gisteren ook mocht worden verkocht op de verkoping, de vredestiemen. Allerlei andere organisaties, de ondergrondse kerk. Heren, dat ook daarin toch uw bewogenheid met uw kerk, maar ook met deze wereld mag gezien worden. Dat u gebruik maakt van handen en voeten, van middelen die u aan ons mensen hebt gegeven. Zegen dat. Wilt u aan onze overheden gedenken? Mensen die in hoogheid zijn gezeten en zulke grote verantwoordelijkheden hebben, plaatselijk, regionaal en ook landelijk. Ons kabinet, ons vorstenhuis, maar ook in Europees en mondiaal verband. Heren, laat in uw algemene genade en goedheid nog zien dat u zelf nog mensen wilt gebruiken om in welvaart, in vrede te kunnen leven. Wilt u zo in uw gunst aan ons allen gedenken, aan de wereld in nood, aan de kerk die verdeeld is, en wilt u nog dat koninkrijk van gerechtigheid en van vrede van uw Zoon Christus, van de zee tot aan de zee en van de rivieren tot aan de einde der aarde gestalte geven. Tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. En hoor onze gebeden uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Psalm 49, het tweede en derde vers gaan wij zingen. Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt? Als ik omringd, benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. En het derde, hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. 2 en 3 van Psalm 49, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het Amen zingen wij Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op den Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 130, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Liefde gemeente, ik denk dat we het met elkaar wel eens kunnen zijn over het feit dat het begrip schuld in onze tijd een andere betekenis, een andere lading heeft dan dat vroeger het geval was. In onze tijd wordt er heel wat makkelijker over schuld gedacht in het algemeen dan dat vroeger zo was. Vroeger was het toch eigenlijk een soort van schande. Als mensen een schuld hadden, als mensen moesten lenen. En als je moest afbetalen wat je schuldig was. Mensen zagen niet graag dat iemand bij de boerenleenbank naar binnen ging, vroeger. Dat is in onze dagen anders. Schulden worden makkelijker gemaakt. Het is geen schande om te zeggen dat je een schuld hebt die je af moet betalen. In politiek opzicht zien we ook dat er soms heel makkelijk over schuld wordt gedacht. Als er iets verkeerd gaat op politiek niveau, dan wordt er wel gezegd dat zo'n minister verantwoordelijk is, maar hij is niet schuldig. En dan herkennen we al de uitvluchten van de politici wel, in dat opzicht. En dan wordt er soms heel makkelijk sorry gezegd, hè, waar dat woord sorry-cultuur vandaan komt. Je zegt gewoon even sorry en dan is eigenlijk alles weer goed. En ook in geestelijk opzicht krijg ik de indruk dat er anders en makkelijker gedacht wordt over het begrip schuld dan dat vroeger het geval was. En dat er heel wat meer mensen zijn die heel snel bij de oplossing zijn, want God is toch liefde en Jezus houdt van jou. En daar moet je nou niet over tobben, want het is allemaal al in orde. Maar wat moeten wij toch met een Jezus, met een zaligmaker, als we niet weten en grondig leren kennen wat schuld is in Bijbels opzicht? Hoe God over de zonde denkt. En welke prijs dat daarvoor betaald is geweest. Dat waar de mensen vroeger, het oude volk, het vaak over had. Dat de schuldbrief wordt thuis bezorgd. Als de Heilige Geest in je leven komt en hij overtuigt van zonde. Dan zeiden de mensen vroeger, dan wordt de schuldbrief thuis bezorgd. Zoals van de belasting wel eens een blauwe envelop op de mat kan vallen. Met daarin een bedrag wat je schuldig bent. Nou, zo kan er ook uit de hemel een schuldbrief thuiskomen. Betaal mij wat u schuldig bent. En daar gaat het ook over in de zondag die wij met elkaar lezen in vraag en antwoord 34. Waar het over de verlossing gaat. Dan worden daar twee begrippen in genoemd die ons van al onze zonden en ook de heerschappij des duivels verlost heeft. Het gaat over de naam Heere. De vierde naam die we vanuit de apostolische geloofbelijdenis met elkaar overdenken. De Zoon Gods is Jezus, Hij is Christus, Hij is de enige geboren Zoon. En Hij is ook Heere. Heerser, Kyrios. En Hij verlost. Hij heeft de macht, alle macht in hemel en op aarde. We letten op drie gedachten. Waarvan hij verlost, en dan komen we eerst bij die begrippen zonde en duivel. Waarmee hij verlost, de catechismus zegt op grond van 1 Petrus 1, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed. En dan ten derde, waartoe hij verlost, tot een eigendom. Hij heeft ze gekocht. Zichzelf tot een eigendom. Dat is het doel. Dat ze eigendom zijn van de heerser, van de Kyrios, van de Heere Jezus Christus. Dus de Heere verlost. Dat is het thema van de prediking. Waarvan hij verlost. waarmee hij verlost en waartoe hij verlost. Het gaat dus over verlossing van zonde en van duivel. En nu heeft dominee Kieviet vorige week zondagmorgen over Job 19 gepreekt, waar het ging over de verlosser. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij verwees naar dat begrip Goël, losser. Een begrip uit het Oude Testament, verwees naar de Levitische wetgeving, dat als een familielid in armoede verviel, zijn landerijen moest verkopen, dat dan een bemiddeld familielid na een aantal jaren de plicht had om die landerijen weer terug te kopen en te geven aan dat berooide familielid. Boas was zo'n goel, zo'n losser voor Naomi, toen zij als weduwe terugkeerde met Rut, haar schoondochter. De losser Boas kocht dat eigendom van Naomi terug en gaf het haar weer in bezit. En zo wordt de Heere dus ook als een goel, als een losser, als een verlosser gepredikt in die naam Heere. En waarvan verlost hij dan? Daar moeten we ons eerst even over buigen op grond van het woord. En luisteren naar wat de schrift daarover zegt. Allereerst dus over de zonden. En dan moeten we de vraag stellen, waarom doet een mens dat eigenlijk? Zondigen. En wat zijn zonden? Nou, als we dan nadenken over dat waarom, waarom doen wij dat? Waarom overtreden wij de geboden van God? Waarom laten wij na wat Hij geboden heeft? Dan laat de schrift ons zien dat de oorzaak daarvan ligt in de doodstaat van de mens. De geestelijke doodstaat, zoals Paulus dat in Efeze 2 bijvoorbeeld aan de orde stelt. Of zoals de Heer Jezus dat in de gelijkenis van de verloren zoon laat zien. Als die vader zegt, deze mijn zoon was dood. Niet letterlijk dood, want die jongen die was springlevend in de zonde. Maar juist daardoor dood voor zijn vader. Hij wilde niks met zijn vader te maken hebben. Hij had hem voor dood verklaard toen hij de erfenis van zijn vader opeiste. En zo is de mens, zegt Paulus, dood door de misdaden en door de zonden. Juist als wij zondigen in de activiteit van de zonde, bewijzen wij dat we dood zijn voor God. Springlevend in de wereld, springlevend in de zonde, maar geestelijk dood. En zo moeten we dat zeggen. De schriften naspreken. En niet de scherpe kanten van die zonde afveilen. Maar de oorzaak daarvan leren zien liggen, niet in een gebrek, niet in iets wat we missen, maar in de activiteit van onze doodstaat. En dan ook nog eens in die activiteit, wat ik zeg, en niet in een stuk passiviteit. De doodstaat, dat is niet een passief neerliggen, een gebrek aan leven, maar een activiteit. En het is ook, en dan komen we bij het karakter ervan, de aard van de zonde, dat is een tweede aspect, dat ligt in de vijandschap. Een mens is vijandig doodgevallen. Want zo zegt Paulus het. Het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. Dat is het karakter van de zonde. Het is niet maar een gebrek. Het is niet maar iets wat een ondeugd is, maar het is vijandschap. Het komt op uit ons verzet tegen God. Dat we God misdaan hebben uit vijandschap. En daarom moeten we onze zonden maar niet oppoetsen en niet bagatelliseren. En ons ongeloof niet verontschuldigen. Ja, dominee, maar ik kan me niet bekeren. Ik probeer het wel en ik wil het wel, maar het kan niet. En alsof onze onbekeerlijkheid nog een deugd is. En geloven, ja, maar ik durf zomaar niet te geloven. En dat moet de Heer toch schenken, dat is toch een gave van God. Ach gemeente, als het over durven gaat, wij durven zoveel. U en ik, wij durven te zondigen. Wij durven vraagtekens te zetten achter de bedreigingen die we in de schriften vinden. We durven vraagtekens te zetten bij de beloften die God in zijn woord geeft. We worden er niet warm of koud van. Ons hart, ons vijandige, ons geestelijk dode hart, dat durft zoveel. De oorzaak van die zonden is de doodstaat. Het karakter van de zonden is de vijandschap tegen God. En als ik dan daaruit nog een derde aspect haal, gemeente, dan zien we dat dat allemaal dus schuld met zich meebrengt. Wij staan door die zonden in de schuld bij God. We zijn aan God iets verschuldigd. En wat is dat dan? Nou, wij zijn ons hart aan Hem verschuldigd. En ons hoofd. En ons denken, ons doen, ons hele bestaan. God had ons tot zich geschapen. Met het doel om Hem groot te maken. En wat is daarvan terechtgekomen? Hebben we Hem lief boven alles? Geven we Hem ons hart? Gunnen we Hem ons leven? Zijn we tot zijn dienst bereid? Hoe is dat in ons leven? Als we ons leven eerlijk naast de wet leggen, gemeente, dan zien we dat we de schuld opbouwen. En dat we dagelijks nieuwe schuld daarbij voegen. Dat die elke dag maar weer groter wordt, zoals de catechismus ook op een andere plaats zegt. Een schuld, zo zegt Psalm 103... zover het west verwijderd is van het oosten. Een schuld, zo zegt Micha, tot in de diepten der zee. Een schuld zo hoog als de sterrenhemel. Zo taxeert de Bijbel de zonden. Vanuit onze geestelijke doodstaat, vanuit de vijandschap tegen God. En een schuld, een hemelhoge schuld. En laat ik dan ook nog één aspect noemen, gemeente, op grond van de schriften. En dat is ook de kracht en de macht van de zonde. Die zonde die heeft zo'n kracht. En zo'n macht over ons leven. Wij zijn niet in staat om die zonde uit ons leven weg te bannen. Niet in eigen kracht. Niet in staat om daarmee te breken. Misschien wel als we ons best doen met wat in het oog lopende zonde. Maar de huid van die moorman en de vlekken van het luipaard en dat boze hart, dat ligt niet in onze macht. De krachtende macht, de vlekken, de aanklevende kracht van de zonde waar een mens nooit in eigen staat van verlost kan worden. En deze aspecten, gemeente, die vinden we in de schrift opdat een mens dat gebed van Paulus gaat leren. Wie zal mij nou verlossen? Verlossen uit die doodstaat. Wie zal mij verlossen van dat vijandige bestaan? Wie zal mij verlossen van de kracht en de macht van de zonde, van de schuld die op mijn schouders ligt? Daarom wil de Heer dat dat gepredikt wordt. Daarom zendt Hij zijn geest. Die, zoals Bunja dat omschrijft in de Christenreis, dat als een pak op onze schouders laat rusten. Zulk een last van zonden en plagen niet te dragen, drukt mijn schouders naar beneden. Opdat er zo plaats mag komen voor Hem die hier in dit antwoord gepredikt wordt. De Heer, de Verlosser, de Goël. Hij wordt ons in het woord voorgesteld dat hoe groot de zonde ook is, al is die van oost tot west, al is die van noord tot zuid aanwezig in ons leven, en al is die zo hoog als de sterrenhemel, Hij is heerser, Hij is verlosser. Al is de kracht van de zonde nog zo groot, en al weten we ons tegen die grote menigte niet te verweren, Hij is heerser. Hem is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Tegenover de dood staat het leven. Want doden zullen horen de stem des Zoons Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. En daarom is het doen aan voor mensen die iets van die doodstaat inleven. Die moeten ondervinden dat wat ik ook denk en wat ik ook zeg en wat ik ook doe. Ik kan alleen maar zondigen. Die boosheid kleeft mij altijd aan. Zoals we dat zongen. En vijanden worden met God verzoend. Door de dood zijn zoons. En gemeente, daarom wordt het gepredikt en daarom wordt het uitgediept. Wat nou die oorzaak van de zonde is. En juist in het licht van die heerser, van de Heere Jezus Christus en van zijn macht en van zijn majesteit, moeten die begrippen ook doorleefd worden. Niet om een mens terug te werpen op zichzelf, niet een mens om een mens moedeloos te maken in zichzelf, maar om te zien dat de verlossing buiten onszelf ligt, in hem die ons hier vanmiddag gepredikt wordt. Waarom noemt gij hem onze Heere? Waarom is hij Kyrios? Waarom is hij heerser, de machthebbende? Omdat hij verlosser is van de zonde. Daarom mag er geen mens vanmiddag in de kerk of thuis zijn die zegt met KHN, en mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. In die naam Heere, daar ligt het evangelie, daar ligt de kracht in, daar ligt de mogelijkheid in voor elk mensenkind. Daar ligt de aansporing in, om onverwijld in de zonden en in de ellende tot hem u ter genezing wenden. Want er is kracht in die heerser, in die majesteit aan de rechterhand van God. En hij verlost ook ten tweede, zo staat er, van de heerschappij des duivels. En het is terecht, gemeente, dat de catechismus daar ook onderscheid in maakt. De zonden en de duivel. Die moeten we maar niet te snel met elkaar vereenzelvigen. Die hebben wel alles met elkaar te maken. Want het is inderdaad door ingeven van de duivel dat de zonde in de wereld gekomen is. Maar we moeten maar niet al te snel de duivel de schuld geven. Als wij zondigen. Oh, dat heeft de duivel gedaan. Die duivel die is er. En die geestelijke boosheden in de lucht die hebben veel macht. Maar ze vinden in ons vlees, in ons boze bestaan, een goede compagnon. Dat sluit aan. En samen, dat vlees en de duivel, die bewerken de zonden. En wij moeten met de duivel twee dingen maar niet doen, gemeente. Ten eerste moeten we hem niet onderschatten. Denken dat het wel meevalt. En misschien wel heimelijk denken, ja, bestaat hij eigenlijk wel? He, dat is de geest van deze tijd ook. De duivel, geloof je daar nog in? Dat is toch middeleeuwse bangmakerij? Nou, John Bunyan heeft een werkje geschreven over de duivel. En Bunyan zegt heel terecht dat de duivel niks liever wil en dat de mens maar denkt dat er geen duivel is. Dan heeft hij het naar zijn zin, want dan kan hij ongestoord zijn gang gaan. Maar Paulus die zegt, zijn listen zijn mij niet onbekend. Kent u hem, gemeente? De duivel. De heen- en weerwerper, de diabolos, de tegenstander, de Satan, de oude slang. En met welke vreselijke namen dat beest uit de afgrond allemaal genoemd wordt. Gods kerk leert hem kennen. Misschien nog wel meer na ontvangen genade als daarvoor. Want er is zo'n drieluikje, ergens uit de 15e eeuw, drie prentjes die laten iets zien van wie de duivel is. En op dat eerste prentje, daar zie je de duivel op de kermis. Er staat een jongen, die is op de kermis bezig. En de duivel die ligt daar te slapen. Daar heeft hij geen werk. Als je met het plezier van deze wereld bezighoudt, op de ijdelheidskermis, zoals Bunyan hem noemt, heeft de duivel geen werk. Op het tweede prentje, daar zie je diezelfde jongen in de kerk zitten. En de duivel zit naast hem. En hij zingt uit volle bos met die jongen mee, want je mag van de duivel best naar de kerk gaan. Je mag best vroom zijn, je mag best een stukje godsdienst beoefenen. Maar op het derde prentje, daar zie je die jongen neergeknield voor zijn bed. Terwijl het is een schuldbeleid voor God. En daar staat de duivel achter, als een briesende leeuw. Want hij dreigt dat jongetje kwijt te raken, die zijn schuld voor God beleidt. En zo kan juist iemand die genade begint te kennen, en die uit de machten van de duivel losgebroken wordt, deze duivel leren kennen in zijn verzoekende kracht, in zijn aanklagende kracht. Dat is de duivel ten voeten uit. Eerst verleidt hij je tot de zonde. En dan bagatelliseert hij de zonde. Ach joh, dat geeft toch niks. Eén keer. Je mag van de Heer ook heus wel wat plezier hebben. En dat maakt toch niet uit. En dan als hij je lijf laat proeven van de zonde, dan wordt het bitter in je buik en dan klaagt hij je ermee aan. En nu heb je het gedaan en nu kan er voor jou geen verlossing meer zijn. Gij hebt geen heil bij God. Maar gemeente, dan moeten we dat tweede maar niet doen met de duivel. Dat eerste was dat we hem zouden onderschatten. Dat we met de duivel zouden meespelen. Maar we moeten hem ook niet overschatten. Al slaat hij nog rake klappen met die staart, die oude draak, maar zijn kop is vermorzeld. De Heere staat erboven. Hij heerst ook over de Satan. En die duivel die kan zelfs geen gedachte denken. Die kan geen vinger uitsteken naar de kerk. Tenzij dan dat de Heere, de Heerser, hem dat toelaat. Waarom noemt gij hem onze Heers? Omdat hij ons vanuit de heerschappij des duivels verlost heeft. De kop van die oude slang is vermorzeld. Heer Jezus Christus regeert ook over die geestelijke boosheden in de lucht. Hij verlost van de zonde en van de duivel. Dat wil dus zeggen dat er een regeringsoverdracht heeft plaatsgevonden. In het leven van Gods kerk was het van nature zo dat daar de duivel het voor het zeggen had, dat hij de heerser was, dat hij de vorst der duisternis in ons leven was, maar door wedergeboorte, door bekering en geloof vindt daar een regeringsoverdracht plaats. En in het hart van het volk van God, daar zit de Heere, de Heer Jezus op de troon. Dat wil niet zeggen overigens dat de duivel verdwenen is. En dat er geen geestelijke boosheden meer actief zijn. We zien het ook in het boek bijvoorbeeld van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Dat als prins Emmanuel weer op de troon zit. Dat er in de achterbuurt, in de krochten, in de duisternissen, daar lopen nog dienaren van vorst Diabolos rond. En die kunnen die stad en die mensen nog geducht in verwarring brengen. En zo liggen ze ook altijd op de loer, ook in het leven van Gods kerk. Om hen te ziften als de tarwe, zoals we dat bij Petrus en de andere discipelen hebben gezien. Ze zijn niet verdwenen uit het leven van Gods kerk. Maar de Heere zit op de troon. En Hij regeert. En Hij zal ervoor zorgen dat die zonden en dat ook die heerschappij van de duivel gebroken wordt. En daar heeft de Heere zo wel middelen voor. Om de lust tot zondigen te doden. Soms dan neemt hij in het leven van zijn kerk de gelegenheid weg. Jongens en meisjes, denk bijvoorbeeld maar eens aan Simson. We weten zonden van Simson. Zonden met name ook met zijn ogen. Hoe hij keek, met name naar de vreemde vrouwen. Waar hij omging met die vrouwen. En toen heeft de Heere genadig de gelegenheid uit Simson weggenomen. Genadig zijn ogen uitgegraven. Die oogpoort, zoals Bunje dat noemt, waar de zonde als eerste door naar binnen komt. Het was in het leven van Simson nodig om die gelegenheid weg te nemen. Zo kon Simson veel beter strijden. Een andere keer doet de Heere dat anders, dan neemt hij de genegenheid weg. Kijk in het leven van David bijvoorbeeld. Als dat zwaard over zijn huis komt, als er kinderen sterven door zijn toedoen, dan wordt daarin de lust tot zondigen gebroken. De Heere kan wel eens zoveel beproevingen zenden, zoveel verdriet geven, toelaten het leven van zijn volk, dat ze daardoor de lust tot zondigen in beginsel kwijtraken. Omdat ze zien de oorzaak ligt in mijn zonde. Dan hangt de Heere gewicht aan de klok. Dan drukt hij ze naar beneden. Opdat ze die ijdelheidskermis ontvluchten zullen. Maar het is nog geen volkomen verlossing. Het is allemaal maar in beginsel. Want David bleef een zondaar. Tot aan het einde van zijn leven toe. Hier is alles nog maar zo onvolmaakt. Hier is de verlossing maar ten dele. De boosheid kleeft ons altijd aan. Er blijven nog rebellen achter, zoals in Stad Mensenziel van de Heilige Oorlog. En die verwarren de ziel. En die klagen de ziel aan. En die verleiden tot zonde. Maar in die overblijvende zonden en zwakheden, daar klimt toch uit het hart, uit het wedergeboren hart, de roep tot deze Kyrios. Heere, gij zone Davids, ontferm u mijner. Want zo'n kind van God, al valt hij in de zonde, hij kan het er toch uiteindelijk niet in uithouden. Hij roept, hij leert roepen om verlossing. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Hij kan het in de zonde niet uithouden. Hij kan het onder de heerschappij van de duivel niet meer uithouden. Want er heeft in het leven door wedergeboorte en bekering een troonswisseling plaatsgevonden. En hoe is dat gegaan? Waarmee heeft hij hen dan tot een eigendom zich gekocht? Waarmee verlost hij hen dan? Omdat hij ons niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. Christus is de Goël, de losser, de verlosser. En hij heeft daarvoor een prijs betaald. Hoewel hij zelf onschuldig was, hoewel hij geen zonde gekend had of gedaan, hij moest toch voor voldoening zorgen, zo zegt Psalm 69. En hij heeft daarvoor een prijs betaald. Gods kerk wordt niet met goud of met zilver gekocht. Zo zegt de catechismus en we herkennen daarin dat hoofdstukje wat we gelezen hebben uit de eerste Petrusbrief. Maar met zijn dierbaar, met zijn kostbaar hartebloed. Je kunt met goud en zilver, jongens en meisjes, heel wat kopen. Maar ook heel veel niet. Als je elkaar kwetst, als je elkaar beledigt, als je elkaar pijn doet, als je elkaar mishandelt, dan kun je dat nooit met 100 euro goed maken. Als iemand je kind vermoordt en er zou smarte geld moeten betaald worden, het is met 1 miljoen euro zelfs niet te betalen. Goud of zilver kan dat niet wegnemen. En de rijkste filmster, hij kan misschien de beste dokters betalen en de duurste medicijnen, maar hij kan zijn gezondheid niet betalen. Dat is niet met goud of met zilver te koop. En zo is het zeker met onze zonden en met onze schuld. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ransoem, dat is een oud-Nederlands woord, dat betekent een afgepast bedrag. Als mensen vroeger op rantsoen gezet werden, dat betekent dat je krijgt precies voldoende eten voor die dag. Dat was het rantsoen. Niet te weinig, maar ook niet te veel. En zo is er ook een rantsoen dat aan God betaald moet worden. Als het te weinig is, dan neemt God daar geen genoegen mee. Wij kunnen niet met goud of met zilver betalen. Wij kunnen niet met onze goede werken betalen. Het moet een door God gewenste en uitgezochte rantsoen zijn. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus. Het dierbaar bloed, zo zegt de apostel Petrus. En dat laat ons zien, gemeente, dat zielen duur zijn. Zoals hij dat ook zelf zegt, Petrus, ergens anders. Gij zijt duur gekocht. Want de prijs die betaald moest worden, dat is het bloed van het onschuldig en onbevlekte lam, die geen zonde of gekend of gedaan had. Zijn bloed, dat is de prijs. Het onschuldige lam. Het dierbaar, het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En daar, gemeente, daar moet Gods kerk ook over mediteren. Daar moet over nagedacht over worden. Hoe duur dat de ziel betaald is. Wat de prijs is geweest, ook voor de zonden. En hoe meer dat aan u over gemediteerd wordt, in een heilige overdenking, wat het hem gekost heeft, in de overdenking van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, hoe meer dat de afkeer tegen de zonde wordt gevonden. Als we weinig inzicht hebben in de prijs van het bloed van de Heer Jezus Christus, dan zondigen we veel te makkelijk. Maar hoe meer dat we ingeleid worden in zijn lijden, in zijn sterven, hoe meer dat we overdenken wat het hem gekost heeft, hoe meer dat een mens vijand wordt van de zon. Gij zijt duur gekocht. Het is het dierbaar, het kostbaar bloed van het lam. Dat is het middel dat God heeft gegeven. Dat is het middel dat God heeft uitgekozen. Dat is ook het enige middel dat God tevreden stelt. Het zijn niet de offers die ik breng. Het zijn niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Die kunnen niet redden. Maar gij alleen. Dat bloed, gemeente, dat is in staat om ons te reinigen van alle zonden. Dat bloed, dat slaat de duivel, de verklager van de broederen, op de mond. Zodat hij zwijgen moet. Zodat hij niet meer kan aanklagen. Dat bloed, dat brengt het geweten tot rust. Als dat bloed gesprenkeld wordt op je gewonde hart en op je aanklagende geweten. Als de Heer door het geloof, door zijn geest kennis geeft aan dat bloed, dan moet de aanklacht van je geweten zwijgen. Dat bloed is in staat om de wet tot zwijgen te brengen in zijn vloekende kracht. Door dat bloed, gemeente, is er vrede. Vrede met God. Door de dood zijn zoons. Gemeente, mogen wij in beginsel hier iets van kennen. Van dat wat hier in de catechismus gezegd wordt, gekocht te worden. Losgekocht te worden van die oude meester. Die boze Satan. Die slavendrijver. Die zijn onderdanen zo hard en zo gemeen behandelt. Als vroeger de slavenmeesters op de slavenmarkt gingen, dan zochten ze altijd de beste slaven uit voor zo min mogelijk geld. Dat het maar zo weinig mogelijk hoefde te kosten. En dat ze daar toch de beste slaven voor terugkregen. Nou, de Heer Jezus Christus, als hij op de geestelijke slavenmarkt rondloopt, dan zoekt hij de slechtste uit, de allerellendigste, de meest goddeloze. En daar betaalt hij de grootste prijs voor. Zijn dierbaar, zijn dure, kostbare bloed. En hij brengt ze onder zijn macht, onder zijn heerschappij. Hij wordt Heer. En als hij Heer wordt, gemeente, als hij meester is, welk woord houdt daar dan bij degene die hij gekocht heeft? Dan worden zij slaven, slavinnen. En zo noemen de apostelen zichzelf in de aanvang van hun brieven. Paulus, een dienstknecht, zo staat er dan in de Statenvertaling, maar letterlijk staat er in het Grieks een doulos, dat wil zeggen een slaaf van Jezus Christus. Petrus, een dienstknecht, een slaaf van Jezus Christus. Ze zijn gekocht op die geestelijke slavenmarkt, losgekocht uit de duivel. En onder de heerschappij van de heerser, van de Kyrios gebracht. En dan moeten wij alle associaties, gemeente, met de slavernij maar gauw vergeten. Want als je toch eens slaaf, als je dienstknecht van deze meester mag worden, nou, dan heb je echt geen slecht leven, hoor. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, zo zegt David. Want de dienst aan deze meester, aan deze heerser, is geen harde dienst. Dat is wel de slavernij van de Satan. Dat is een harde meester. Die verleidt je tot zonde, die brengt je onder zijn heerschappij. En hij geeft je een levenslange honger. De zonde die bevredigt nooit. De zonde geeft nooit voldoening. Die zal nooit vrede in je hart bewerken. Die zal nooit die diepe rust geven die de Heer Jezus wel geeft door zijn bloed. Nee, een levenslange onrust. Nooit zal een mens verzadigd worden met de zon. Altijd moet er meer gedaan worden. Altijd moeten de grenzen weer verder gelegd worden. En hij sleept je mee naar de dood en naar de hel. Dat is de betaling van deze slavendrijver. De duivel. Maar de Heer Jezus Christus, hij is zo'n goede meester. Hij zal in dit leven zijn volk een erfdeel nooit begeven. En hij zal nooit iets doen waar zijn volk wezenlijke schade van ondervindt. Hij kan wel beproevingen zenden, hij kan ze wel kastijden. Hij kan wel een kruis opleggen. Maar daar zullen ze geestelijk en wezenlijk nooit schade van ondervinden. Ze zullen daardoor geoefend worden. Ze zullen daardoor leren dat ze de wereld niet moeten liefhebben. En dat ze niet hun levenstent, al de pinnen van die levenstent, al te diep in de aarde moeten slaan. Dat hier niet de blijvende stad is, maar dat hun domicilie, dat hun thuis in de hemelen is. Maar hij brengt ze straks eeuwig thuis. Deze Heere die verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. Hij verlost van de zonde en hij verlost van de heerschappij van de duivel. Hij verlost van de dood. Hij verlost van de pijn. Hij verlost van alle gevolgen van de zonde. Hij verlost. En hij brengt ook tot het hoogste goed, tot het eeuwige, het zalige leven. En dat doet hij ook met een bepaald doel. Zo zegt de catechismus. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. Ze worden zijn eigendom. Ze behoren hem toe. En naar de mate dat dat volk wat hier kennis aan krijgt, zicht heeft op waarvan ze verlost zijn, Naarmate ze het karakter van de zonde meer leren kennen, de vijandschap tegen God en de oorzaak van de zonde, de doodstaan. Naarmate ze de kracht van de zonde meer leren ervaren. Naarmate ze ook de prijs die het Heer Jezus gekost heeft, leren ondervinden, zijn dierbaar bloed. Naarmate ze meer geoefend worden in zijn lijden, in zijn sterven, naar die mate zullen ze ook dankbaar begeren te zijn. En zal het hun levensvraag worden: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zal er een begeerte in hun hart ontstaan om de zonde vijand te worden, om de wereld te verlaten en die oude natuur te doden? Vanuit wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft: indien gij mij lief hebt, houd mijn geboden. Om zichzelf te verloochenen, hem te volgen. Aller zonde vijand. Hoe is het in het leven van u die genade mag kennen? Als we zo even deze dingen op een rij zetten. Als je begint te beseffen waarvan je verlost bent. Van de kracht, van de macht, van de boze. De heerschappij van de duivel. De doodstaat die de zonde als oorzaak heeft. Die grote verlorenheid. Die diepte van ellende waar je in lag. Als dat gaat wegen, gemeente. Als je daar zicht op krijgt. Uit welke grote nood en dood dat de Heere bevrijdt. Als je een heilige overdenking bij dat lijden en sterven van de borg bepaald mag worden. En als je vanuit de schat van de eeuwen in de boeken van ons theologisch voorgeslacht iets van dat lijden en sterven van Christus gaat wegen. Wat dat betekent heeft voor hem. Wat wordt het wonder dan groot? Wat wordt er dan een gebed in je hart geboren? O Zoon, maak ons uw beeld toch gelijk. Bewaar me toch voor de zonde. Bewaar me toch voor die boze. Bewaar me toch dat ik weer terugval. Wilt u de kracht te geven om uw geboden uit dankbaarheid te mogen volbrengen. Om onder zijn heerschappij te mogen leven. Om hem achterna te volgen. In de navolging van de Heer Jezus Christus. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Uw geboon van harte en welgezind, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroot. Mag u dat kennen? Het heilige verlangen om hem te dienen, om hem te volgen. Om de zonde vaarwel te zeggen. Om niet meer de duivel te dienen. Want hij zegt van twee in één. Er kan er maar één meester zijn, of hij is het. En we leren met struikelen en met vallen hem te volgen, of de duivel is het. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat is toch het doel waartoe de Heere zijn volk verlost. Opdat ze heilig zouden leven. Niet om weer terug te vallen in de zonde. Niet om hun vlees te bevredigen. Maar om heilig te leven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Het zal mijn lof verkondigen. En als we daar nog voor staan, gemeente, als we nog zoveel last hebben van die zonde en van die duivel. Deze Heere die leeft nog. En hij heerst nog. Hij zit nog aan de rechterhand van de kracht en de majesteit van God. En gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Maar de tijd dringt. En de erts van ons leven is groot. Want wie in zijn zonden en onder de heerschappij des duivels leeft en sterft, die zal ook met de krachten, met de majesteit van deze Heere in aanraking komen. Breng ze hier en slaat ze voor mijn voeten dood die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. Zoek daarom de Heere. Deze heerser terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Goddelozen die verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft. En hij verlost. Menigvuldiglijk. Amen. Samen nog Gods aangezicht. Heren, laten die laatste woorden van de psalm ook met ons meegaan naar huis. Zo doe Hij ook aan mij. En geef dat we nog eens mogen overdenken wat ons deze dag in de prediking is aangereikt. Vanochtend een woord aan het adres van de discipel Petrus en ook aan ons. Over het ouder worden. Over het afhankelijker worden. Over die plaatsen waar geen mens wil zijn en waar we toch gebracht worden. Zeker als het gaat ook om het graf. Maar als het nu maar zo mag zijn, Heren, dat ons leven Christus mag zijn. Onder de heerschappij van deze heerser, de Kyrios. Als we nu maar gekocht zijn met dat dierbaar bloed. Verlost zijn van de zonde en van de heerschappij des duivels. Als we nu maar zijn eigendom zijn. Wat is uw enige troost bij de in leven en sterven, dat ik niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Heren, leer ons die eerste zondag, die eerste vraag toch maar spellen. Bewaart u ons, Heren, voor ongeloof, voor onbekeerlijkheid, voor die gruwelijke belijdenis. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Want dan zullen we ook met de macht en de majesteit van de Heerser in aanraking komen. Maar leer ons te buigen onder zijn heerschappij. En de toevlucht te nemen tot dat dierbaar bloed. Wees u met ons deze week. Help ons in alle dingen. Ook als we morgenavond nog met de kerkraad en de belijdeniscategezanten bijeenkomen. Heren, wilt u met ze zijn, ook als de vragen mogen opzeggen die ze geleerd hebben als er gesprekken volgen over het doen van belijdenis. Wilt u hen vrijmoedigheid geven en schenk ons ook als kerkraad alles wat nodig is om deze jonge mensen daarin te bevragen en te begeleiden. En verblijd ons door uw daden, Heere. En geef ook dat ook in dit nageslacht door uw Heilige Geest die wedergeboorte, de bekering, het geloof en die waarachtige belijdenis gevonden mag worden. Heere, wij bidden u ook voor de jongeren die nog examens moeten doen. Wilt u ze helpen en ondersteunen, krachten en wijsheid geven. En ook hen en in hun pogen om tot een diploma te komen bekronen. Wilt u zo in ieder van ons gedenken. De kinderen op school, de jongeren in de studie, op het werk, de ouderen, de vaders en de moeders. Heere, wil ons allen voor een onverwachte en onverzoende dood bewaren. Breng ons ook aanstaande donderdagmorgen op de hemelvaarsdag nog bijeen. Als we dan dat heerlijk evangelie mogen gedenken. Hoe u het vlees, het menselijke bestaan in de hemel hebt gebracht. Hoe de hemel geopend werd. Nadat die door Adam gesloten is. En schenk ons daarin ook de mogelijkheid te zien voor ons, dode, vijandige zondaren, om verzoend te worden met u, om eeuwig te leven met u. Heere, vergeeft u genadig de zonden die ons hebben aangekleefd, ook deze diensten vandaag, in ons luisteren, in ons spreken, in wat wij ook hebben gedaan. Maar wil het uwe met uw zegen bekronen en wil u zelf voor de vrucht zorg dragen nadat u beloofd hebt, dat u het woord nooit ledig tot u weder zal doen keren. Maar dat u ermee doet wat u behaagt en voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Hoor ons, o Heere, uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Psalm 116, de versen 4 en 11 zingen wij tot slot. 116, vers 4. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw rusten weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. En dan ook het doel met die verlossing. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. 4 en 11 van Psalm 116. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren en gaat heen in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Wat jij dat gedaan?